Willen we samen het Marcus-evangelie opslaan? Zo graag de laatste twee merkwaardige verhalen lezen van het Marcus-evangelie. Het eerste begint in Marcus 15, vers 42. En het tweede in 16, vers 1. Maar ik wil mij nu beperken tot het eerste verhaal. Dit zegt Gods woord. Marcus 15, vers 42. En toen het al avond was geworden, omdat het de voorbereiding was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het naar binnen te gaan naar Pilatus en het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus nu verwonderde zich dat hij al gestorven was, en nadat hij de centurio bij zich had geroepen, ondervroeg hij hem of hij al lang gestorven was. En toen hij het van de centurio had vernomen, schonk hij Jozef het lichaam. En na een stuk linnen gekocht te hebben, nam hij hem af, wikkelde hem in het stuk linnen en legde hem in een graf dat uit een rots was gehouwen. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. Maria Magdalena nu en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij was gelegd. Zover ons woord. Ik weet niet of je het zich herinnert, maar ongeveer rond deze tijd van het jaar zijn we in 2016 begonnen met de Bijbelstudiereeks van het Marcus-evangelie. Om 4 jaar later, in februari 2020, af te ronden met de overdenking van deze twee opmerkelijke korte verhalen. Waar het nieuws van Marcus nogal abrupt mee eindigt, als je het mij vraagt. En ik stond er eigenlijk zelf even versteld van dat we aan het kortste evangelie van de vier niet minder dan 48 avonden hebben besteed. Wie had ooit gedacht dat de soberste weerhalve van het goede nieuws zo'n rijkdom zou opleveren dat het ons 48 avonden bezig hield? Dat beloofd moet zeggen voor het Johannes-evangelie, waar we 14 dagen terug mee begonnen zijn. Maar je zult zich ongetwijfeld nog wel levendig herinneren hoe dat Marcus zijn verhaal opent. Met de woorden, begin van het evangelie van Jezus Christus, zoals geschreven staat in de profeet. Inderdaad, Jesaja. Daar volgen twee schriftcitaten, Malachi 3 vers 1, Jesaja 40. En wat was eigenlijk meteen bepaalde bij het feit dat Marcus' verhaal diep geworteld is in Israëls geschiedenis. En dan vooral uit de profeet Jesaja, waar Marcus herhaaldelijk verwijst naar die hoofdstukken 40 tot 66. Die de achtergrond vormen voor zijn weergave van het goede nieuws. Want de kern van het goede nieuws in het vijfde evangelie, zoals Jesaja door de vroege christenen genoemd werd, is de terugkeer van God tot zijn volk. En gezien dat wij mensen geneigd zijn om naar ons beeld en gelijkenis een beeld van God te vormen, is een van de hoofdzaken waar Marcus ons wil bijbepalen hoe God werkelijk is. En op grond van het getuigenis van de apostel Petrus, die er van bij het begin bij was, vertelt Marcus ons dat Jezus meer is dan een leraar die mensen diep onder de indruk brengt. En zelfs meer dan een Messias. Omdat Jezus machtige daden doet die niemand verwachtte. Immers, wind en zee, die geven alleen gehoor aan het woord van hun schepper. En op deze wijze laat Marcus zien dat er een treffende gelijkenis is tussen wat Yahweh eertijds voor zijn volk deed toen hij hem bevrijdde uit Egypte en wat de Heer Jezus nu doet, omdat God opnieuw zijn volk gaat verzamelen en uitleiden door de beloofde nieuwe Exodus. Met andere woorden, vrienden, hoe God werkelijk is, plaatst Marcus in de kijker door de Heer Jezus te schilderen als Hij die gekomen is om op aarde te doen wat alleen God in de hemel kan. En wat ik zelf zo fascinerend vind, is dat na al die uitnemende verhalen van Jezus' machtige daden, Marcus zijn verhaal gaat afsluiten met twee sobere verhalen. Over Jezus' begrafenis en het lege graf. Twee korte verhalen die juist ongewoon zijn, omdat ze in het licht van wat is voorafgegaan, zo heel gewoon zijn. Want gezien het verhaal de kers op de taart had moeten zijn, dat is eerder toch teleurstellend, hè? Zelfs in Lord of the Rings, dat gebaseerd is op diep christelijke ideeën, doet Tolkien Gandalf na zijn bijna fatale nederlaag door de Balrog, als uit de doden herrijzen met de nodige heerlijkheid. En luister in zijn verhaal. Misschien ziet u nog de scène voor zich, waar de Gandalf, gehuld in schitterend wit, op zijn wit paard met zijn lichtende staf op de heuvel in het oosten verschijnt. Herken je het nog, beeld? Nu, niets van dat alles in dit verhaal, hè, mensen. Marcus eindigt met vrouwen die op de vlucht slaan en niemand durven te vertellen wat ze gezien hebben, omdat ze zo bang zijn. Nu, gelukkig voor ons moet er toch een moment geweest zijn waarop ze niet langer hun verhaal voor zichzelf konden houden. Anders zaten we niet vanmorgen. Maar goed, laten we beginnen met het eerste verhaal dat zich afspeelt in de vooravond na die schokkende gebeurtenis van Jezus' kruisdood. En Marcus die vertelt ons hier hoe Jozef van Arimathea op die bewuste vrijdag, kort voor het aanbreken van de Sabbat, de bijzondere moed vindt om Pilatus het lichaam van Jezus te vragen. En hier leren we, vrienden, dat niet iedereen Jezus dood wilde. Want hoewel hij een gerespecteerd lid van het Sanhedrin, de Joodse raad, is Jozef een van de weinigen die het helemaal niet eens was met het besluit dat bij meerderheid genomen werd om Pilatus te overtuigen Jezus te kruisigen. Jozef was namelijk een man die een duidelijk verband zag tussen wat Jezus deed en leerde en het Koninkrijk van God, waar hij al zijn leven lang naar uitzag. En dat is hier zo merkwaardig, gezien het feit dat dit de enige keer is in Marcus' verhaal dat deze woorden Koninkrijk van God niet uit de mond van de Heer Jezus komen. De eerste en de enige keer. En hoewel Jozef geen discipel van de Heer Jezus genoemd wordt, is het toch wel duidelijk, denk ik, dat hij op zijn minst de Heer Jezus een warm hart toedraagt. Jozef is bovendien een zeer vermogend, aanzienlijk man, en het is juist zijn sociale status die hem een persoonlijke audiëntie bij Pilatus verleent. Die geraakte dus zomaar niet binnen, die mensen. En niet tegenstaande dat hij geen familie of bloedverwant is, en hier dus onmiskenbaar had te kennen geven dat hij sympathie heeft voor die gekruisigde crimineel en hem in zijn dood wil eren, durft hij toch aan Pilatus Jezus' lichaam te vragen. En dat is enorm riskant, hè? Want door dit te doen, stelt hij eigenlijk het Romeinse recht in vraag. En dus Rome zelf in vraag. Maar gezien het verloop van het proces lijkt Jozef ervan overtuigd te zijn dat ook Pilatus zijn grote twijfels heeft of dat Jezus wel ooit iets misdaan heeft. En dat schenkt Jozef wellicht de nodige moed om Pilatus Jezus' lichaam te vragen. En dat lijkt volgens mij ook te verklaren waarom dat Pilatus hier zo stom verbaasd is wanneer dat hij verneemt dat Jezus al na amper 6 uur zou gestorven zijn. Want de dood door kruisiging is geen snelle dood, maar een extreem gerekte dood. Als je Romeins staatsburger bent, wordt u een snelle dood door onthoofding vergund. Maar wie het waagt om tegen het gezag van Rome in opstand te komen, wacht een gepaste doodstrijd, die normaal tot 3 dagen duurt. Vandaar dat Pilatus nu al voor de 2e maal zo verwonderd is. De eerste maal was tijdens het proces, weet je nog? Toen de Heer Jezus stil bleef en geen enkel verzet bood tegen de doodernstige beschuldigingen van de Joodse raad. Pilatus, ja, die had al menig gehard crimineel, smekend om een leven, voor veel minder door de knieën zien gaan. Maar de Heer Jezus hier, die bleef echter tot Pilatus' grote verbazing olympisch kalm en beheerst. En hier vinden we dus opnieuw dat het onverwachte nieuws van Jezus' snelle dood grote verbazing wekt bij Pilatus. Waarmee Marcus opnieuw onderstreept, zoals hij dat gedurende het hele verloop doet, dat Jezus' terechtstelling geen normale door de weekse kruisiging is, hè, mensen? Marcus die had al de aandacht gevestigd op het feit dat Jezus niet met een wanhoopskreet, maar met een overwinningskreet zijn laatste adem gaf, zoals we dat gezongen hebben in ons lied. Ja, Jezus' laatste woorden waren wel: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dat zijn slechts de openingswoorden van een psalm van David, psalm 22, die inderdaad op een gegeven moment de absolute wanhoop nabij was. Maar zo'n machtige uitredding van God ervaren had, dat nog vele ongeboren generaties Gods uitnemende verlossingskracht zouden herinneren en hem daarom blijvend zouden vereren. Zo eindigt namelijk Psalm 22. Lees het maar rustig eens na. En u begrijpt denk ik dat David pas na deze wonderbaarlijke verlossing deze psalm geschreven had. Het was juist omdat God betoond had trouw te zijn, dat David nog kon navertalen. Hè? En dat is precies, vrienden, hoe de Heer Jezus zijn situatie begrijpt. Al lijkt zijn lot erop te wijzen dat God hem verlaten had, zo dachten de voorbijgangers er ook over, toch is de Heer Jezus er rotsvast van overtuigd dat hij, evenals David toen, door God gerechtvaardigd zal worden. Maar in tegenstelling tot David betuigt de Heer Jezus zijn onvoorwaardelijk vertrouwen middenin dit ontzaglijk lijden. En merk op, hij wordt er niet uit verlost, zoals David eertijds. Maar vrienden, hij weet dat zijn lijden nooit het einde kan zijn. Omdat God eeuwig trouw is en nooit iemands geloofsvertrouwen onbetuigd zal laten. Gods karakter is onveranderlijk, zichzelf kan hij niet verloochenen, mensen. En het is in dit geloofsvertrouwen dat de Heer Jezus zijn leven aflegt. Niemand neemt het van hem, zoals Germijntje ook zei in haar gebed. Pilatus die had dus alle reden om stom verbaasd te zijn dat Jezus al zo vroeg gestorven was. En wanneer hij dan van de centurio, die met Jezus executie belast was, verneemt, dat hij al geruime tijd gestorven is, besluit Pilatus om het lichaam meteen vrij te geven. Wat dat volgens mij opnieuw laat zien, dat Pilatus Jezus niet als een bedreiging zag, je mensen. En gezien binnen elke uur de Sabbat aanbreekt, heeft Jozef van Arimathea nog heel wat werk voor de boeg. He. En Jozef die haast zich om het nodige Egyptische fijn linnen aan te schaffen, om na Jezus lichaam afgenomen te hebben van het kruis, het gewikkeld in een poepchic graf op te baren. En onder toeziend oog van de twee Maria's rolt Jozef die een loodzware steen met de nodige hulp weliswaar voor de opening van het graf. Ja, Marcus vertelt ons niet, maar weet er iemand wie het hulpje was van Jozef van Arimathea? Niet allemaal tegelijk, en het is geen quiz, weet niemand? Inderdaad, Nicodemus. Nu, alles moest hier in de haast gebeuren, die mensen, en het is de vrouwen dan ook opgevallen dat een van de belangrijkste handelingen tijdens het proces van opbaring, dat helemaal niet gebeurd is. En ik geloof dat deze vrouwen toen en daar beslist hebben om zo gauw de Sabbat beëindigd was, dit recht te zetten. Wat ons brengt bij het tweede en laatste verhaal, waar Marcus oorspronkelijk mee eindigt. Laten we het samen lezen, vers 1. En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome, specerijen om hem te komen zalven. En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tot elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf afwentelen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen was afgewenteld, want hij was zeer groot. En toen zij in het graf waren gegaan, zagen zij een jonge man zitten aan de rechterkant, bekleed met een lang wit kleed. En zij ontstaalden. Hij zei echter tot hen, wees die ontstaald. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet, zie de plaats waar ze hem hebben gelegd. Maar had geen, zeg aan zijn discipelen aan Petrus, hij gaat hiervoor naar Galilea, daar zult hij hem zien zoals hij u heeft gezegd. En ze gingen naar buiten, vluchtten weg van het graf, want beving en ontzetting hadden hem bevangen. En niemand zeide zij iets, want zij waren bang. En hier eindigt het verhaal heel abrupt. Ja, het is nu niet het moment om dat in detail hier te gaan uitleggen, maar het feit dat Marcus' verhaal oorspronkelijk hier eindigt, wordt tegenwoordig algemeen aangenomen, mensen. Moest u dat tikkeltje ongepast vinden, of zelfs zeer ongepast vinden, dan vervoegt u zich bij een langgerekte menigte die helemaal teruggaat tot in de vroege eeuwen. Want al heel vroeg vonden mensen het nodig om aan dit onbevredigende einde, om er nog iets aan te brengen. Moest u menen dat wat in uw Bijbeltje na vers 8 volgt, dat de enige versie is, dan hebt u het mis. Er zijn verschillende versies en van verschillende lengte zelfs. Er is zelfs een einde, weliswaar een heel ander verhaal, van een onbekende schrijver uit de tweede eeuw die serieus ontevreden was met Marcus zijn weergave. Hij vond dat dat verhaal van de majestueuze Heer Jezus een gepaster einde verdiende dan dit. En we vinden in dit zogenaamde evangelie van Petrus, wat dan natuurlijk een vervalsing is, zijn gepimpte versie. En ik wil u graag een stukje voorlezen, omdat het ons een idee geeft wat de verbeelding in de tweede eeuw met dit verhaal doet. Wat dan men toen van zo'n bijzondere gebeurtenis eigenlijk verwachtte. Het stukje begint bij de Sabbat, de morgen dus, dat de Heer Jezus in het graf is gelegd. Vroeg in de ochtend, toen de Sabbat aanbrak, kwam een grote menigte van mensen uit Jeruzalem en omgeving om naar het verzegelde graf te kijken. Maar in de nacht waarin de dag des Heren aanbrak, toen de soldaten twee aan twee om beurt de wacht hielden, klonk er een groot geluid uit de hemel. En ze zagen de hemelen geopend worden en dat twee mannen in een grote lichtglans van daar neerdaalden en naar het graf hingen. En de steen die voor de ingang was gerold, begon vanzelf van zijn plaats te rollen. En het graf werd geopend en beide jonge mannen hingen naar binnen. Toen de soldaten dit zagen, maakten zij de centurio en de oudsten die eveneens de wacht hielden wakker. En terwijl ze nog aan het vertellen waren wat ze hadden gezien, zagen ze drie mannen weer uit het graf komen. Twee van hen ondersteunden de derde en een kruis volgde hen. En de hoofden van de twee reikten tot aan de hemel, maar dat van hem die ze bij de hand leidden, stak zelfs boven de hemel uit. En ze hoorden een stem uit de hemelen klinken: hebt gij tot de ontslapenen gepredikt? En van het kruis werd geantwoord: ja. Dit illustreert mensen de verbeelding in de oudheid, wat dit met dit verhaal doet. En ik hoop toch dat u het geweldige contrast ziet, want geen van die tierlantijntjes van deze Bollywood-versie vallen in Marcus hier te ontdekken. Maar dat is wat mensen doen wanneer ze indruk willen maken, want niets van dit alles is gebeurd in mensen. Maar wat we wel krijgen, en ik hoop dat dit u vooral bijblijft uit deze overdenking, is dat de opstandingsmorgen, dat dan een doodgewone morgen is. Een ochtend die niet anders was dan de dag voorheen, en die niet anders was, of die anders is beter gezegd, dan de ochtend die wij nu met elkaar meemaken. Er was allesbehalve sprake van verwondering bij de drie vrouwen die de eerste getuigen waren van het lege graf. Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome, van wie dat weinig bekend is trouwens, die waren vrouwen die van bij het begin Jezus gevolgd waren en voor hem gezorgd hadden. Alle discipelen waren, zoals u weet, na Jezus' arrestatie op de vlucht gegaan, maar deze vrouwen waren altijd in de buurt gebleven. En de enige reden waarom zij besluiten om vroeg in de morgen naar het graf te gaan, is omdat zij gezien hebben dat Jezus' begrafenis niet op de gepaste wijze gebeurd is. En de mentaliteit van deze vrouwen, die doet me telkens terugdenken aan mijn moeder. Wanneer ik 's morgens als kind naar school vertrok, ja, kon ik het huis niet verlaten zonder een finale check. Ela, kom een keer hier, zei ze dan. En ze bekeek me dan van kop tot teen en veegde met haar vinger, en die dat nodig was, de resterende choco van mijn mond. En pas dan mocht ik vertrekken van mama. En dat is eigenlijk precies wat hier gebeurde. Een begrafenis is niet verlopen zoals dat hoort. En zoals het goede vrouwen betaamt, zijn ze vastberaden om dit recht te zetten. En Jezus' lichaam respectvol te begraven. En waarom is dit nu voor hen zo belangrijk? Omdat het noodzakelijk is, mensen, om zelfs na de dood de zorg te betonen, de nodige zorg voor het lichaam van een overledene. Het is en blijft een creatie van God. Want zo begrijpen zij de wereld, als Gods goede schepping, waarvoor al het geschapene goed gezorgd moet worden, zelfs na de dood, wat dat Gods beelddragers betreft. En wellicht, zoals u mee hebt gelezen, hadden zij de vorige avond, aan het einde van de Sabbat, wanneer dat de winkels nog even open zijn voordat de avond valt, de nodige specerijen gekocht. Om nu bij het ochtendgloren Jezus' lichaam te gaan balsemen. En dit is nu heel belangrijk, hè? Niemand gaat die morgen naar het graf om te zien of Jezus waarlijk opgestaan is, hè? Niemand. Niettegenstaande, zoals dat iedereen van u weet, dat de Heer Jezus zijn discipelen toch tot 3 maal toe onderwezen had dat hij naar Jeruzalem ging om te sterven en na 3 dagen daar uit de doden zou opstaan. En toch is er niemand die naar de graf gaat om dat te controleren, hè? Wat mag toch daarvan de reden zijn? Ongeloof? Nee, helemaal niet. Om verschillende redenen. Allereerst, vrienden, wanneer dat zij horen op de 3e dag, dan betekent dat niet voor hen wat dat voor ons betekent, 1, 2, 3. Maar op de 3e dag is er veelkomende Hebreeuwse uitdrukking in de schrift. Op de 3e dag, dat betekent voor hen letterlijk, niet vandaag, niet morgen, maar op een komende dag. Dat is de betekenis van deze uitdrukking. En toen Jezus dit onderwees, dat hij na 3 dagen zou opstaan, is het maar de vraag of dat hij begreep dat hij letterlijk na 3 dagen zou opstaan. Ja, wij Westerlingen zijn gewoon om zo rationeel mathematisch te denken, maar dat gaat helemaal niet zo voor de dagen van de Heer Jezus, mensen. En ten tweede is er op die morgen helemaal niks veranderd. Wij zijn dat zo gewoon dat het niet eens tot ons doordringt hoe bizar Jezus' woorden toen voor de wereld geklonken hebben. Allereerst was er enkel het Joodse volk die het unieke geloof in een lichamelijke opstanding had. In de Grieks-Romeinse cultuur was er niemand die daaruit zag. Integendeel, verlost te worden van een verouderend en aftakelend lichaam, dat werd juist als een bevrijding gezien. De Griekse filosofen zagen dit juist als hun hoofddoel om bewust naar de dood toe te leven en een sterretje te worden aan de hemelhorizon. Maar zelfs bij het Joodse volk was de hoop van de opstanding de hoop op een herstelde wereld. Het zou niet gebeuren met 1 persoon, maar alle rechtvaardigen samen zouden opstaan uit de dood. En wanneer dat zou plaatsgrijpen, zou de Messias gaan regeren in een hersteld Jeruzalem, alle vijanden van Gods volk vernietigd worden, er zou een prachtige wederopgebouwde tempel zijn en heel de schepping zou vernieuwd en heerlijker zijn dan ooit tevoren. De hoop van de opstanding, mensen, was naar ieders verwachting een totaal pakket en niet enkel een herstel van het lichaam. Niemand dacht bij de opstanding aan een gelijkaardige gebeurtenis als wat dat Lazarus overkomen was, hè? Niemand. En niemand denkt er ook aan om naar de hemel te gaan. Moest u daaraan twijfelen, dan raad ik u aan om nog een keer goed onze Vader te lezen. Er staat niet, onze Vader, uw wil gebeurt niet op aarde als in de hemel, mag uw koninkrijk vertrekken en neem ons alsjeblieft zo snel mogelijk mee. Maar mogen uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Ja, God komt zijn koninkrijk op aarde oprichten om bij de mensen te wonen. Ja, misschien besef je dat niet, wanneer je onze Vader bidt. Maar dat is wat je werkelijk vraagt, hè? Dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde spoedig mag aanbreken en Gods troon op de aarde gevestigd zijn. Nee, vrienden, de discipelen, ze dienden slechts maar even door het raam te kijken om vast te staan dat er die ochtend helemaal niks nul nada veranderd was. Wanneer dat de opstanding zou aanbreken, zou juist de hele wereld hersteld worden. Het punt is, vrienden, dat niemand Jezus in de opstanding verwacht. Dat dit ooit zou gebeuren, komt in niemand zijn gedachten op. En dat is wat dit verhaal nu juist zo interessant maakt, hè? Daarom kan dat verhaal ook nooit verzonnen zijn, hè? Niemand gaat iets verzinnen waar er geen mens zit op te wachten, nee, by the way. En dat is de reden waarom dat deze vrouwen zonder enige verwachting naar het graf gaan. Om, zoals gepland, Jezus' lichaam te balsemen, op een respectabele manier te begraven. Daar gaan ze. En hoe gewoon en herkenbaar dit alles verloopt, ja, dat blijkt onderweg, hè. Wanneer dat de vrouwen zich ineens realiseren dat er een klein detail is, waar ze geen rekening mee gehouden hebben. Oeps, de steen. Onderweg is het onderwerp van gesprek dat ze in godsnaam die massieve steen gaan wegzetten. Hè? En wellicht denken ze eraan om de soldaten die het graf bewaken te vragen om een handje toe te steken. En gaat de conversatie heen en weer hoe dat ze het aan boord gaan leggen en wie nu wat gaat zeggen. Ik kan me dat zo levendig voorstellen. Maar ineens stokt dat gesprek, hè, wanneer dat ze al van op een afstand zien dat dat graf geopend is. En dat is ook weer zoiets waar wij zo gemakkelijk aan voorbij gaan. Ja, we hebben het gezongen ook vanmorgen. Maar mag ik je vragen, vrienden? Hebt u zich ooit al eens afgevraagd waarom of voor wie dat dat graf geopend is? Heb ik je afgevraagd? Waarom of voor wie? Dat was toch niet om de weg vrij te maken voor de opgestane heren, denk ik? Ik vind dat zo hilarisch. Kennelijk maakten deze vrouwen zich zorgen over iets waar de goddelijke voorzienigheid al in voorzien had. Om hun vrouwelijke nieuwsgierigheid te prikkelen. Ja, de schepper kent zijn vrouwelijke creaties, hé? En hij heeft ervoor gezorgd dat ze er geen hartinfarct aan overhouden. De schok had al groot genoeg zijn, zeker? Stel je een keer voor dat ze nog eerst die steen moeten wegrollen, alvorens dat ze zagen wat ze nu te zien gaan krijgen. Want wanneer dat ze dat voorzichtig, zeer voorzichtig, een eerste blik in dat halfdonkere graf werpen, dan zien ze tot hun grote verbazing dat dat graf niet leeg is. He? Kunt je ze dat voorstellen? Wie gaat er nu op een zondagmorgen in een graf gaan zitten? Hoe lang zit je daar in godsnaam al te wachten? Zeg nu nog eens mensen dat onze God geen gevoel voor humor heeft. Kom aan. Ze zien dan een jonge gast met een brede smile, die niet in diepe rouw gehuld, maar in feestelijk wit gehuld is. En wat is zijn eerste woorden? Je moet niet panikeren, wij. Maar ho, hoe komt het erbij dat die vrouw wel een keer doodsbang zou kunnen zijn? Maar wie heeft er nu zo'n antwoord? En dan had de gast dat die situatie nader toelichten, alsof de opstanding de doodnormaalste zaak van de wereld is, hè, mensen? Alsof dat de opstanding de doodnormaalste zaak van de wereld is. Let op zijn woorden. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Je ziet niet. Zie, de plaats waar hij gelegen heeft. En by the way, had geen, zegt aan zijn discipelen en aan Petrus. Hij gaat hiervoor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u heeft gezegd. En herinner je trouwens, dat de Heer Jezus tijdens die laatste maaltijd gezegd had, dat ze hem allen zouden verlaten? De herder zou geslagen worden, en de schapen zouden verstrooid worden, zoals de profeet Zacharia had voorzegd. Maar wie dat verder leest in Zacharia, die gaat ontdekken dat de herder wederom zijn schapen zou bijeenbrengen, inclusief Petrus, die nota bene wel degelijk de Jezus vervloekt had, die mensen, want ook voor hem is er plaats bij de Heer Jezus, vandaar dat hij hier apart vernoemd wordt. Hij zou hen nu voorgaan naar Galilea, waar dat alles begonnen was. En waar dat Petrus voor het eerst geroepen was. Petrus, de ooggetuige achter Marcus zijn verhaal. Nu, Marcus vertelt het ons niet, maar het gevolg van deze en komende ontmoetingen zal zijn dat zij zullen gaan doen wat de Heer Jezus had gedaan, het goede nieuws gaan verkondigen. Maar deze maal geruggesteund door de terugblik op Jezus' leven. En dat is het. Marcus heeft ons, zoals meestal in zijn evangelie, geen nadere verklaring. Net zoals het trouwens ook zo van gebeurt in onze dagelijkse levens. We krijgen op al onze waarom-vragen heel vaak geen antwoord, nee, broers en zussen. Zo ook hier niet. De vrouwen zijn natuurlijk vanzelfsprekend helemaal van hun melk gebracht. En ze zetten het natuurlijk op een loop, maar had je anders gedacht? Maar heb je er al over nagedacht, maar waarom vrouwen? Ik heb niks tegen vrouwen, maar u weet dat een vrouwelijk getuigenis in die dagen nog niet eens in een rechtszaak aanvaard wordt. Dat staan voor zoiets ongelooflijks als Jezus' opstanding, waar dat geen enkel mens verwacht. Wie had hen ooit geloven? Wat aan mij zo aanspreekt aan dit abrupte einde, is dat als je er even goed over nadenkt, wij in nagenoeg dezelfde situatie verkeren als deze vrouw. Want laten we niet vergeten, bijzonder is toch dat hij die het middelpunt van heel dit gebeuren hier vormt, de grote afwezigheid in Marcus' verhaal? Evenals wij hebben deze vrouwen de opgestane Heer niet te zien gekregen in mensen. Het enige wat ze met hun eigen ogen gezien hebben is het lege graf, en dat is het. En dat kunnen wij nog niet eens gaan bezichtigen. Want het is geen mens die weet wat dat graf is. Wat dan meteen ook aangeeft hoe onbelangrijk het was voor de vroege christenen. Ja, ik weet het. Er is ook het getuigenis van een jonge gast in het graf die doodnormaal zegt dat Jezus is opgestaan. Maar op de keper beschouwd is het niet anders. Toch dan dat wij te horen hebben gekregen. Het was helemaal niet zo spectaculair, mensen, als die weergave in het evangelie van Petrus uit de tweede eeuw ons wil van overtuigen. Nee? En dat is hem juist. Wat dan mij zo aanspreekt, broers en zusters, is het feit dat wat zich op die zondagmorgen afspeelt, zo gewoon en zo menselijk is. Het enige wat opvalt, is dat Jezus niet is wat men dacht dat hij zou zijn. Het graf is leeg. En daar gaat het om. Want in een jonge man in het graf, wat is eigenlijk de bedoeling van zijn antwoord, mensen? Wat is de bedoeling? Hij confronteert toch die vrouw met een eigen verwachting. Jezus, lichaam, aan te treffen in het graf. Wat dachten jullie hier te vinden, zegt hij. Denken jullie echt dat de Heer Jezus in de dood zou blijven? Zie je, mensen, hij wil die vrouwen doen nadenken en beseffen hoe onrealistisch dat hun verwachting is. De Heilige Geest wil ook dat wij nadenken over deze woorden. Hoe zou de Heer Jezus ooit nog in het graf kunnen liggen, vrienden? Bedenk eens, hoe sprak hij over Jairus' dochtertje toen die gestorven was? En Jezus' beleving, sliep dat meisje gewoon, he? Weet je het nog? En wanneer dat die omstanders dit horen en op hun rug vallen van het lachen, schopt hij ze allemaal buiten en dan richt hij doodgewoon dat meisje bij de hand op. Doodgewoon, he? En denk aan Lazarus. Hij was in een staat van ontbinding. Er zat al een hartje aan toen dat Jezus hem riep uit het graf te komen. En enigszins stuntelend, ja, heel aan zijn gepakt, komt hij uit dat graf gewandeld, die mensen? Doodgewoon? Als je bedenkt, vrienden, hoe dat de Heer Jezus met de dood omgaat, zou het dan niet kunnen, zoals die jonge man in het graf hier ook aangeeft, dat Jezus' opstanding, dat dat geen wereldschokkend mirakel is, maar de doodnormaalste zaak van de wereld? Zou hij, vrienden, aan wie dat de wind en de zee gehoorzaamt, niet gekomen zijn om in zijn opstanding zijn schepping weer op het juiste spoor te zetten? Zou de menselijke weergave in Marcus' verhaal ons niet met de neus op de feiten willen drukken, vrienden, dat Jezus' opstanding uit de dood de meest normale zaak van de wereld is? Denk daar maar eens goed over na. Amen.